Ook op deze eerste zondag van het nieuwe jaar is onze hulp in de naam van de Vader die zonderen verkiest. In de naam van de Zoon die zonderen verlost. In de naam van de Heilige Geest die zonderen vernieuwt. In de naam van de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen op Psalm 19, daarvan het eerste vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Psalm 19, daarvan het eerste vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Psalm 78, en daarvan het eerste vers zingen wij nadat wij de woorden van de Heere, onze God, gehoord hebben. Vanuit Deuteronomium 5, de 10 geboden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van wat boven in de hemel, of dat onder op de aarde is, of dat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, omdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eer uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Zult u niet laten gelusten uw naaste huis. Zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze woorden in het Nieuwe Testament als volgt toegespitst. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult de naaste liefhebben als uzelf. We openen Gods woord in het Nieuwe Testament, het laatste boek van de Bijbel, Openbaringen 4. En we beginnen te lezen bij Openbaringen 3, vers 20. En we lezen door naar Openbaringen 4, vers 11. Openbaringen 3 vanaf vers 20 en Openbaringen 4, vers 1 zal het uitgangspunt voor de preek vormen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. De eerste stem die ik gehoord had, als van een bezuin met mij sprekende, zeide, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Terstond werd ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. En die erop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien van de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofd. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen en 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren zijn de volle ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk. En het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugels rondom. En waren van binnen vol ogen. En hadden geen rust dag en nacht zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon zeggend. Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. Voor alle dingen zullen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. Heere, ook op deze eerste zondag van het jaar brengt u ons samen rondom uw woord. En we mochten deze dienst beginnen met het zingen van die psalm. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw eer en heerlijkheid. En als wij zo door de natuur heen lopen, dan kunnen we iets van uw heerlijkheid zien. Uw schoonheid. Maar als uw heerlijkheid nu al te zien is, in de schoonheid van de schepping, in de schoonheid van de natuur, in de schoonheid van deze wereld die, ja, en dat moeten we ook eerlijk bekennen, die door onze zonde verwoest is. En deze wereld, na zoveel eeuwen, verworden is tot, ja, tot niets, een stervende wereld. En toch is daar iets van uw schoonheid in te zien. Hoeveel te meer. Er is uw schoonheid dan te zien in het woord wat u ons gegeven heeft. Johannes mocht er iets van zien daar op dat eiland Patmos. En hij heeft geprobeerd om daar een beschrijving van te geven. En als wij nu deze hoofdstukken lezen, uw woord daarin horen, dan bidden we het u. Kom. Kom met uw Heilige Geest. En leid ons in het spreken en in het luisteren, zodat wij, ja, uw schoonheid mogen uitschilderen voor de gemeente. Dat we ook met geestesogen mogen zien uw schoonheid. En dat we zullen buigen voor dat rijke evangelie wat u ons verkondigt. Want ook deze morgen staat u aan de deur van deze gemeente, de gemeente van Middelhannes. En u klopt en u zegt, doe open, want ik wil binnenkomen. Om het u de maaltijd te houden. Heere, vergeef dan onze zonden. Want hoe vaak, en moeten we het niet belijden, u staat buiten om te kloppen. Terwijl ook deze gemeente het eigendom van u is. En u niet zou hoeven te kloppen om binnen te komen. Hoe vaak sluiten we u niet buiten, Heere, vergeef ons daarin. Maar vervul ons nu met uw geest. Wilt u muren van verzet en twijfel en ongeloof afbreken? Zodat wij gelovig onze knieën zouden buigen voor u. Heere, we bidden u voor de gemeente van Middelhannes. U kent haar. U kent deze gemeente door en door. En u weet wat deze gemeente nodig heeft. Wilt u de kerkenraad leiden in alles wat nodig is om uw gemeente te besturen? Wilt u deze gemeente ook bijstaan nu ze een periode van, ja, dat ze verkond zijn ingegaan zijn? Wilt u hen ook een eigen herder en leren weer geven, zodat ze ook op die manier door u onderwezen zullen worden? Wilt u ook met de gemeente zijn met alle vragen die in deze tijd spelen? Alle beperkende maatregelen rondom corona. Dat we niet zo kunnen samenkomen zoals we graag zouden willen samenkomen. Aan de andere kant zeggen we u dank dat we toch nog met zoveel kunnen samenkomen. Zeggen u dank, Heere, dat er niet zoveel zieken met betrekking tot corona in de gemeente zijn. Heere, dat u deze gemeente nabij zijn, ook in deze dingen en in ons ook bewust maken wat u in deze tijd ook ons wil leren. Dat wij in alles van u afhankelijk zijn. Heer, u wilt zo met de kinderen uit de gemeente zijn, de jongeren. Geef dat ze ook iets van de preek mogen begrijpen. U wilt ook bij hen zijn, ook deze week als ze vakantie hebben. En misschien ook daarna als de scholen gesloten zijn. Wilt u voor hen zorgen? Geef dat ze boven alles in dit niet alleen dingen mogen leren die betrekking hebben op deze maatschappij, maar dat ze u mogen leren kennen. Wilt u daarin de ouders ook zegenen in de opvoeding van hun kinderen. In het spreken, maar boven alles in het voorleven, in de dienst van u. Heer, wilt u met de ouderen uit de gemeente zijn. Met diegenen die te kampen hebben met, ja, de moeite en de zorgen van het ouder worden. Geef dus ook in die momenten hun vertrouwen mogen uitspreken in u. Dat ze hun hoop en verwachting op u zullen stellen, ook als het moeilijk is in het leven. Wilt u zo met de zieken zijn, die op dit moment misschien in behandeling staan of naar het ziekenhuis moeten, geeft u hen dan rust. Wilt u met hen zijn die psychische moeite en zorgen kennen. Angsten. Neerslachtigheid. Wilt u dan dragen en erbij zijn? Heere, zo leggen we alles in uw handen. Wilt u ons nabij zijn tijdens deze dienst hier in dit kerkgebouw, maar ook bij hen die thuis met ons verbonden zijn. Laat ons één zijn in u. We bidden u dat. Enkel uit genade. Tot eer en verheerlijking van uw naam en uitbreiding van uw koninkrijk. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen uit Psalm 93 en dan van het eerste vers, Psalm 93, vers 1. Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Openbaringen 4 vers 1. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, zoals van een bezuin, met me sprekende zeide, kom hierop. En ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Gemeente des Heeren, het boek Openbaringen is geen eenvoudig boek. Het is voor de kinderen misschien ook best wel lastig om al die dingen te begrijpen. Maar jullie weten het hoe dat begonnen is. Johannes, de discipel van de Heer Jezus Christus, een apostel, is de enige apostel die op dat moment nog overgebleven is, maar hij is door de overheid verbannen naar een eilandje Patmos. En op dat eilandje op een zondagmorgen zoekt hij de omgang met de Heer, zoals ook jullie vandaag naar de kerk gekomen zijn om daar de Heer te ontmoeten. Want dat gebeurt er als wij in de kerk zitten. Dan ontmoeten we de Heere in zijn woord. En zo was Johannes ook op die zondagmorgen aan het bidden. De Bijbel lezen. En als hij dan zo daar is, dan hoort hij achter zich een stem als van een bazuin, een trompet. En die zegt, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Johannes draait zich om. En dan ziet hij iemand die op de Zoon des Mensen lijkt. De Zoon des Mensen, zoals de Heer Jezus zichzelf ook bekend gemaakt heeft. Ziet hij iemand die dus op de Zoon des Mensen, op de Heer Jezus lijkt. Die hij dus kent, waar hij 3 jaar mee opgetrokken heeft. Maar zoals hij hem nu ziet, herkent hij hem niet op die manier. En toch ziet hij iets van de Heer Jezus Christus erin terug. Maar nu ziet hij hem niet als mens. In zijn zwakheid, zoals hij op de aarde was. Maar nu heeft de Heer Jezus Christus hemelse heerlijkheid en majesteit. Gekleed in een gewaad tot aan de voeten. Een gouden gordel om zijn borst. Zijn hoofd en haar wit als witte wol als sneeuw. Ogen als een vuurvlam. Voeten als blinkend koper. En een stem als het geluid van de bronning of van een waterval. Als Johannes dat ziet. Als hij die hemelse heerlijkheid in majesteit ziet bij de Heer Jezus. Dan valt hij als dood voor de voeten van de Heer Jezus Christus. En misschien kunnen jullie dat wel voorstellen. Je kunt het wel begrijpen, kinderen. Als we dat zouden zien, als we zo de Heer Jezus zouden ontmoeten. Want we zijn er zo aan gewend dat we hem in het gewaad van het woord ontmoeten. Maar als we hem zo zouden zien, zouden wij toch ook diep onder de indruk zijn. Misschien denk je wel bij jezelf. Ik wou dat ik op die manier de Heer Jezus een keer mocht zien. Nou, zo komt de Heer Jezus nu vanmorgen ook bij u en bij jou. Want de Heer Jezus laat zich zien. Niet direct op dezelfde manier zoals Johannes hem zag. Maar hij wordt hier voor ons geschilderd. Johannes mag hem uitbeelden. En alles wat Johannes mag zien, mag hij ook opschrijven. Ja, dat moet hij zelfs opschrijven. Zodat ook wij er iets van zouden zien. God openbaart zichzelf ook aan ons op deze zondagmorgen. Wat Johannes, het eerste gedeelte aan die 7 brieven aan de gemeente van Turkije geschreven heeft, mag je nu ook verder zien. Hierna zal het geschieden. Kom, zegt de Heer Jezus. En ik zal je laten zien wat hierna geschieden moet. En Johannes ziet dan een geopende hemel. En dat is ook het thema van de preek. Een geopende hemel. En als eerste staan we bij stil bij de deur. Vervolgens de troon. En als laatste de aanbidding. een geopende hemel, de deur, de troon en de aanbidding. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. Na deze, daar moeten we goed op letten. Want Johannes had eerst te horen gekregen hoe de Heer Jezus die 7 brieven gedicteerd had. Die 7 brieven die aan de 7 gemeenten van Klein-Azië, het huidige Turkije, gestuurd moesten worden. Die 7 brieven waarin de Heer Jezus heel persoonlijk schrijft aan de gemeente. Aan elke gemeente afzonderlijk, maar ook aan alle gemeenten samen. Hij vermaant ze, hij bemoedigt ze om in hem te blijven. Om niet eigen wegen te gaan, om niet af te dwalen van de weg van de Heer. Heel ernstig legt de vinger, de Heer Jezus ook de vinger bij de zere plek, bij het ongeloof, bij de zonden. Wat in die gemeente te zien was, wat die gemeente toegelaten. En als je die brieven zo lezen, dan merk je des te verder. De gemeente van de Heere is afgedwaald. Des te rijker mag in die brieven ook het evangelie klinken. Die gemeente van Laodicea, de laatste brief waar we een paar versen van gelezen hebben. Het was een gemeente van waar de Heer Jezus gezegd had. Jullie zijn nog koud, nog heet. Lauw, als lauw water in mijn mond wil ik jullie eigenlijk uitspuwen. Zo'n gemeente zijn jullie. En van die gemeente zegt er Jezus nu. Ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen om de maaltijd met hem te gebruiken en hij met mij. In al die brieven proef je hoe de Heer Jezus betrokken is bij die gemeente. Hoe pastoraal hij die gemeente benadert. Maar ook zijn goddelijke majesteit laat klinken. Als hij deze gemeente zo benadert, dan weet de Heer Jezus precies wat er in elke gemeente speelt. De Heer Jezus weet ook wat in deze gemeente speelt. De Heer Jezus weet ook precies wat in uw en jouw leven aan de hand is. Welke bedreigingen, welke zonden in deze gemeente spelen, ook in uw eigen leven. En dan moet je eens goed opletten wat er in die gemeente aan de hand is. En ik hoop, eerlijk gezegd, niet dat het in deze gemeente aan de hand is. Want de Heer Jezus staat aan de deur. En hij klopt. Wat betekent dat? Voor de kinderen misschien heel duidelijk. Je vader en moeder, hebben die wel eens aan de deur moeten staan om te kloppen? Nee, ze hebben een sleutel. Ze zijn het eigendom van het huis van jullie ouders. Dus je vader en moeder die komen aan, die bellen niet aan. Nee, die doen de deur open en lopen naar binnen. De buurman, ja, die moet aanbellen, die moet kloppen. Die mag niet zomaar naar binnen lopen, want die hoort niet in het huis. Waar hoort de Heer Jezus nu thuis? Van wie is de gemeente? Die is toch het eigendom van de Heer Jezus Christus? Is het dan niet vreemd? Dat hier nu een gemeente is waarvan de Heer Jezus buiten staat? En moet kloppen? Dus je zou het ook zo kunnen zeggen. Hij moet vragen of hij binnen mag komen. Hoe is het in uw, in jouw leven? Broeders, hoe is het in deze gemeente? Welke plaats heeft de Heer Jezus in deze gemeente, binnen of buiten? Is de Heer Jezus in uw, in jouw leven, binnen of buiten? Houden we de Heer Jezus? Nadat hij ook vorig jaar, een jaar lang, het evangelie aan u en jou verkondigd heeft. Houden we de Heer Jezus. En ik zou het als zo willen zeggen, angstvallig buiten. Want stel je voor dat hij binnenkwam en zou zien wat daar aan de hand was. Waarom staat hij buiten? Is hij door uw zon? door uw houding en gedrag, dat Jezus niet meer het middelpunt is van de gemeente, niet meer het middelpunt is van u en jouw leven. Want het gaat hier wel over een gemeente van Jezus Christus. Het gaat over een gemeente waar hij binnen geweest is. En nu staat hij buiten. Dus het gaat niet zozeer om een of andere iemand die nog nooit in de kerk geweest is. Nee, het gaat over u, over jou. Het gaat over diegene die avondmaal viert. In dat leven is Jezus buiten te komen te staan. Het is toch niet in uw leven zo? Deze 7 brieven die aan de 7 gemeenten in Turkije geschreven zijn, waren rondzendbrieven. Zodat die brieven niet zozeer alleen door de geadresseerden gelezen werden, maar door al die andere 7 gemeenten. Ze zijn opgeschreven zodat ze ook aan ons getoond worden. Zodat ook wij ze lezen zullen. Zodat ook de Heer Jezus ons in die brieven ook persoonlijk aanspreekt. En bij ons de vinger op de zere plek legt. En zo rijk en indringend ook roept. Ik klop en doe die deur nu voor me open. Ik sta aan de deur en ik klop en ik wil binnenkomen. En ik wil bij u de maaltijd gebruiken. Ondanks uw houding, ondanks uw gedrag, wil hij binnenkomen. Wil hij zelfs de maaltijd, het avondmaal houden. En dan zegt hij, wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Zoals ik overwonnen heb en ben gezet met mijn vader in zijn troon. Deze brieven laten in alle ernst het oordeel, maar ook de rijkdom van het evangelie zien. Het oordeel van de verharding, waardoor we de deur dicht doen en Jezus buitensluiten. Maar Jezus staat aan de deur en hij klopt. Hij wil binnenkomen. Hij wil met die gemeente gemeenschap beoefenen. Vol diepe liefde en bewogenheid met de gemeente staat hij aan de deur en hij klopt. En dan begint in Openbaring 4 een ander gedeelte. En toch geen gedeelte wat los staat van het vorige. Want er staat heel duidelijk in vers 1, na deze. En zie, er was een deur geopend in de hemel. Ziet u die twee dingen nu tegenover elkaar staan? Die gemeente van Laodicea. Misschien ook voor de gemeente van Middelharnis. Misschien ook voor uw eigen hart. Waar de deur gesloten is. Jezus buiten is komen te staan. Waar Jezus moet kloppen om binnengelaten te worden. En dan dit wat Johannes ziet. Na deze zag ik en zie in de hemel een deur geopend. Wat een contrast. Hier op aarde in de gemeente van de Heer Jezus Christus een deur gesloten. Gesloten voor de Heer Jezus Christus. En ondanks die gesloten deur in de gemeente. Ja, of misschien wel juist vanwege die gesloten deur in de gemeente. Juist vanwege uw boze en verkeerde hart. Uw verdorven hart. Die de deur steeds toegesloten houdt. Juist vanwege dan. Is er nu in de hemel een deur. Die geopend was. En dan moet je goed opletten. Die deur die werd niet geopend. Die deur was geopend. En dan zegt Johannes hierna, zag ik. Dus eigenlijk, Johannes zag het plotseling. Die deur had al veel langer opengestaan, maar op dat moment zag Johannes het pas. En toen Johannes dat zag, dat er in de hemel een deur geopend was, hoorde hij weer die stem die ook in het begin geklonken had. Die stem als een bazuinend trompet. Die stem van het geluid van vele wateren. Als de branding of als een waterval. Die stem van de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. De stem van de Heer Jezus Christus. En hij zegt, kom. Kom hier naar boven. En ik zal je tonen wat hierna geschieden moet. Johannes wordt in de geest meegenomen tot in de hemel. En dan mag je zien wat daar in de hemel is. En hij moest het opschrijven, zodat ook u en jij zouden zien, zouden weten wat er in de hemel te zien is. In de hemel was een deur geopend. Toen Johannes dat zag. Als discipel van de Heer Jezus Christus zou je toch niet teruggedacht hebben naar het moment dat hij met de Heer Jezus op de aarde was en de Heer Jezus onderwijs gaf en zei, ik ben de deur voor de schapen. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en die zal ingaan en uitgang in weide vinden. Een gesloten deur in uw hart. Als ik eerlijk ben in mijn eigen hart zien, dan merk ik dat het zo vaak weer dicht gaat. Vanwege datgene wat opborrelt op mijn eigen leven. De zonde, het verlangen naar regie. En moeten we ook niet eerlijk bekennen, ik durf die deur niet open te houden. Want we zijn zo bang. Zo bang dat als Jezus bij ons binnen zou komen, dat hij alles ziet wat daar is. Die ziet wat er huist. En als hij binnenkomt, dan gaat hij opruimen. Dan gaat hij grote schoonmaak houden. En dan moet alles weg waar we zo aan verknocht zijn. Die boezemzonde, die verborgen zonde, die we haten. Maar tegelijkertijd ook koesteren en niet los willen laten. Alle hoogmoed moet weg. Alle zelfbeschikking, alles moet weg. Want als dat niet weg is, dan kunnen we niet op de troon van God zitten. Want dat is wat de Heer Jezus alle gelovigen geeft. Waar hij binnen mag komen. Waar hij avondmaal mag vieren. Zal hij ook geven dat ze op de troon van God mogen zitten. De Heer Jezus heeft overwonnen. En hij is met zijn vader in de troon van zijn vader gaan zitten. En als iemand in de troon zit, dat heeft de betekenis dat hij regeert. Dat hij de zeggenschap heeft over wat er buiten gebeurt. Maar als er nu twee mensen samen in die troon zitten. Dan moet vanuit die troon wel hetzelfde geluid klinken. Als de Heer Jezus samen met zijn vader in de troon zit, dan zegt hij precies hetzelfde als wat zijn vader zegt. Een schip is onbestuurbaar als er steeds tegenstrijdige commandos van de brug komen. Jezus is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En zijn oordeel is gelijk aan dat van zijn vader. Als wij mogen zitten in de troon van God, dan zal ook ons oordeel gelijk moeten zijn aan dat van de Vader. Is de deur van uw hart nog steeds gesloten? Heeft de Heer Jezus nog geen toegang in uw hart? Staat de Heer Jezus nog steeds te kloppen aan de deur van uw hart? Want ook vandaag, ook op dit moment, klopt hij aan de deur van uw hart. U bent in de kerk. En zoals ik het in het gebed al zei, we zijn samengebracht door God hier in dit huis. Je kunt wel denken, ja, ik ben vanmorgen zelf opgestaan, ik heb zelf me net de kleren aangetrokken, ik ben zelf naar de kerk gekomen. En dat klopt ook. Maar u wordt hier door God zelf samengebracht in zijn huis, om daar zijn woord te horen. Dit is de werkvloer van de Heilige Geest. Hier laat de Heer Jezus het woord klinken. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik wil bij u binnenkomen. Om met u de maaltijd te houden. Of twijfelt u eraan? Twijfelt u eraan dat de Heer Jezus op dit moment aan de deur van uw hart staat? Kijk er nog eens even omhoog naar de hemel. En bid of de Heilige Geest uw ogen wil openen. Zoals het ook bij Johannes gebeurde. En hierna zag ik. En zie, er was een deur in de hemel geopend. En er klonk een stem. Kom hier op en ik zal je tonen de dingen die hierna geschieden moeten. Het is de stem van de Heer Jezus Christus. Het is diezelfde stem die eerder gezegd heeft, ik ben de deur. En ik hoef u toch niet te vertellen wat het werk van de Heer Jezus Christus geweest is. Hoe hij gekomen is in deze zondige wereld. Om de zonde van de wereld weg te dragen. Door uw zonde, door mijn zonde, is de toegang tot de hemel gesloten. En er is geen enkele mogelijkheid voor ons als mens om ooit weer terug te keren tot God. Maar door de Heer Jezus Christus, doordat Hij in deze wereld gekomen is, is er een vrije toegang tot de troon van genade. Het voorhangsel is gescheurd. En de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Johannes werd in de geest opgenomen in de hemel. En daar zag hij wat daar te zien was. En zie, er stond een troon in de hemel. Dat is onze tweede gedachte. Johannes ziet dan een troon in de hemel. En wat hij dan ziet is met haast met geen pen te beschrijven. Zoveel schoonheid, zoveel heerlijkheid. Het gaat ook om niemand anders dan God zelf. Degene die op de troon zit is gelijk aan de steen Jaspis en Sardis. De twee schoonste en duurste stenen van die tijd. En rondom de troon een regenboog. En hoe die regenboog er nu uitzag met die kleuren die wij zien. Of dat hij de kleur had van smaragd, zoals het erbij gezet wordt. Je proeft in alles dat Johannes ook naar woorden moet zoeken om datgene te kunnen beschrijven wat hij ziet. De andere kant, als je Exodus 19 zou lezen, waarin ook de 70 oudsten met Mozes de berg opgaan en daarin ook de troon van God zien, dan merk je dat het eenzelfde beschrijving is van het Oude en het Nieuwe Testament. Hoe God op een troon zit. Met een schoonheid en een heerlijkheid die voor ons mensen niet te bevatten is. Met majesteit, met kracht. Want dat is juist het beeld ook van het zitten op een troon. Majesteit en kracht. Het is het beeld van de rechtspraak. En nu krijgen die gemeenten daar in Klein-Azië die vervolgd worden, die te maken hebben met verdrukking, een beeld te zien van een troon in de hemel. Welke troost moet er van dat beeld wel niet uitgegaan zijn voor de gemeenten die aan alle kanten vervolgd werden. Die gemeenten die als eerste dit boek mochten lezen. Eerst dat element van die geopende deur. Terwijl je in je eigen leven merkt hoe vaak die deur dicht zit. Tegenover het beeld van ons eigen hart met die gesloten deur. Het beeld van die open deur waarin de verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus nog eens gepredikt wordt. En nu God de Vader zittende op zijn troon in de hemel. Hij is de rechter van hemel en aarde. Hij heeft de regie op deze wereld. Niets, maar ook niets zal er gebeuren buiten zijn wil om. Die gemeenten die vervolgd en verdrukt werden. Toen ze hoorden dat er in de hemel een troon stond. Toen ze hoorden van de regie die God de Vader heeft. En ook de Heer Jezus Christus die in die troon zit, die overwonnen heeft. En mocht zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Welke troost moet er voor die gemeente geweest zijn. Die te lijden hadden onder vervolging. Onder oneenigheid en ruzie ook binnen die gemeenten toen al. Van vervlakking, van zonde in de gemeente. Hij regeert, hij heeft de hoogste majesteit. Zijn troon is gezet in de hemel. Hij is de hoogste rechter die naar recht zal oordelen over de volken. Hij is een rechter. En wel zo'n richter die zijn eigen zoon naar de aarde gezonden heeft om verzoening te doen voor de zonde. Twee elementen klinken nog steeds op de aarde. Die van een geopende deur in de hemel. Waaruit het evangelie aan alle volken verkondigd wordt. Het evangelie van de vergeving van de zonden door het bloed van de Heer Jezus Christus. De vergeving. Niet alleen door God. Maar ook de vergeving waarop een christen ook aangesproken wordt. Dat we ook moeten leren om ook anderen te vergeven. Zoals hij ons vergeven heeft. Om daarin Christus te volgen. Zijn voetstappen te drukken. Zoals hij geleden heeft voor onze zonden. Moeten wij soms ook lijden. In de vergeving van onze medemens. Maar ook dat andere element klinkt. In de hemel staat een troon. Een troon waar recht gesproken zij worden. Waar ook eerlijk gezegd zou worden. Wie niet buigt onder het aanbod van genade. Wie zichzelf niet schuldig heeft leren kennen voor het recht van God. Die nooit gebogen heeft en om genade gesmeekt heeft. Wie nooit genade nodig heeft, gehad heeft, zal ook ondergaan aan het rechtvaardige oordeel van God. En dan hoeven we echt niet naar rechts of naar links te kijken naar onze buurvrouw of buurman. Want kijk maar wat er in ons eigen hart leeft. We kunnen ons op geen enkele manier boven een ander verheffen. En als we menen dat we door genade meer geworden zijn dan een ander, dan hebben we het woord genade niet begrepen. Als wij onze handen in onschuld wassen, hebben we het lijden van de Heer Jezus Christus nooit recht leren kennen. Wie het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus persoonlijk heeft leren kennen, die vouwt zijn handen en bidt ook voor een ander. Er is een geopende deur in de hemel. Er staat een troon in de hemel. En rondom die troon van God ziet Johannes 24 andere tronen staan. De tronen voor de 24 ouderlingen. Het symbool voor de volheid van de kerk. 2 keer 12 is de meeste uitleg van die 24 tronen. De 12 stammen van Israël en de 12 discipelen, de 12 apostelen die uitgezonden zijn om het evangelie ook aan de heiden te verkondigen. 24 tronen, het volk Israël, maar ook de gemeente uit de heidenen wordt samengebracht rondom de troon van God. Hij is een God van alle mens. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament zit niet zoveel verschil. Het Oude Testament is zwanger van datgene wat in het Nieuwe Testament ons geopenbaard wordt. En nu staan er 24 tronen rondom die troon van God. En in het vorige hoofdstuk lazen. Die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Zoals ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Het is een wonderlijke speling die wij niet kunnen vatten. Want hoe zou ik ooit in Gods troon kunnen zitten? En met God oordelen over deze wereld? Nou, als ik dan zit in die troon. Zal ik niet het oordeel uitspreken over die anderen, moet ik het oordeel over mezelf uitspreken. En ik geloof ook dat elk kind van God daar ook iets van leert. Het oordeel over jezelf uitspreken. En als we dat leren, dan verstomt onze mond om over een ander te spreken. Wanneer ik dan, door genade, in de troon van God gezet zal worden. dan zal mijn oordeel gelijk moeten zijn aan het oordeel van God. En het oordeel van God is zo rechtvaardig. En tegelijkertijd ook zo genadig. Want deze rechter zit er niet tegenover de gedaagde. Maar deze rechter zit als een vader die zijn eigen zoon van eeuwigheid aangezien heeft en gezegd: hoe zullen wij de wereld weer met onszelf verzoenen? Met eerbied gesproken legde toen de vader zijn hand op de schouder van zijn zoon. En zijn zoon keek hem aan en zei: vader, ik zal gaan. De vader zei: ja, zoon. Dat waren ook mijn gedachten. Kunt u het vatten, de liefde van God? Tegenover zoveel zonde van onze kant. Kom dan. Kom dan tot deze koning en buig u voor hem neer. Kom maar met al je schuld, al je zonden, hoe vuil ze ook zijn. Jezus heeft ervoor betaald aan het kruis. Buig je knieën voor hem en belijd alles maar. En hij heeft er gezegd, zal de vuile kleren gewassen zullen worden. Dat je bekleed zou worden met witte kleren, bekroond zult worden met een gouden kroon. Attributen die niet mijn eigen eigendom zijn, maar verworven zijn door de Heer Jezus Christus. Wat een heerlijkheid, wat een glans straalt er van die troon. Een glans van eeuwige bewogenheid, barmhartigheid en liefde. Zullen we dan ook niet in aanbidding neerzinken? Want onze derde gedachte is de aanbidding. Want die 24 ouderlingen rondom de troon van God zijn niet de enigen die Johannes daar ziet. Hij ziet ook nog iets wat hij voor menselijke begrippen niet plaatsen kan. Die vier dieren. De een lijkt op een leeuw. De ander op een kalf. De ander heeft het gezicht van een mens. De volgende als een vliegende arend. Ze hebben 6 vleugels. Dus cherubs, engelen die God geschapen heeft, gedienstige geesten. Van het engelenheer weten wij zo weinig. We lezen in de Bijbel over dat er engelen zijn. We weten van een engelenleger wat oorlog voert onder leiding van Michael. We weten van Gabriel die als boodschapper naar de aarde gezonden wordt om de geboorte van de Heer Jezus aan te kondigen. We weten van dat engelenkoor in de velden van Efrata, wat zong: ere zij God. We kennen de cherubs met die 6 vleugels die in het heilige der heiligen afgebeeld waren. En de dieren zoals hier beschreven worden, als je het zou proberen te tekenen, is het haast niet te doen. We kunnen niet vatten wat er te zien was. Vol ogen van voren en van achteren, van binnen en van buiten. Ze lijken op een leeuw, zegt Johannes, en op een kalf. Maar overduidelijk zijn het hemelse wezens. En die wezens, die hebben geen rust. Om diegene die op die troon zit te aanbidden. Heilig, heilig, heilig is de Heere Almachtig. Die was, die is en die komen zal. En als de dieren deze aanbidding met luide stemmen roepen. Dan vallen die 24 ouderlingen neer voor de troon van God. En dan bidden ze hem. Die leeft in alle eeuwigheid. Dan werpen ze een gouden troon voor zijn kronen voor zijn troon neer. Gij, Heer, u bent het waard te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn ze geschapen. Een geopende hemel. Johannes mocht in de geest naar binnen gaan. Hij mocht zien wat daar gebeurde. Hij heeft het moeten opschrijven, zodat ook wij zouden zien wat er in de hemel is. De troon van God. met die schoonheid en heerlijkheid en pracht. Maar ook met die majesteit en kracht. Een troon waarop een rechter zit van hemel en aarde. Een rechter die we op geen enkele manier kunnen misleiden. Mag u nu ook vanmorgen zo'n blik werpen in de hemel? En bent u dan niet diep onder de indruk van wat daar gebeurt? Of ziet u misschien niet eens dat er in de hemel een deur geopend is? En houdt u ook de deur van uw eigen hart angstvallig gesloten? Vrees dan. Want de oordelen van deze koning, van de schepper van hemel en aarde, zullen uitgegoten worden op deze wereld. Niemand. Geen enkel schepsel zal daaraan ontkomen. Val daarom toch neer voor die troon van God en bid om genade. Nee, u hoeft niet te bidden of God genadig wil zijn. Dat heeft hij zelf gezegd, dat wil niets liever. En dat laat hij ook deze morgen aan u en jou verkondigen. Er is een deur in de hemel en die is geopend. En Jezus zegt het tegen u, ik ben de deur, ik ben de weg. Door mij is er een vrije toegang tot de troon van genade, maar dan wel alleen door mij. Geen andere weg. Mag u zo de hemelse heerlijkheid aanschouwen. Mag u zo het wonder van genade bewonderen en aanbidden. Dat hij zelf staat aan een gesloten deur om te kloppen. Om daar te kloppen waar hij eigenlijk naar recht binnen mag treden om, ja, om het recht te uit te voeren. Maar hij staat te kloppen om genade te bewijzen. Hij heeft een deur in de hemel geopend. En in de hemel rondom de troon van God, 24 tronen voor de 24 ouderlingen, de volheid van de kerk van God. Dat kunnen we toch niet bevatten? Dat de mensen in de troon van God zitten. En als we bewust zijn van zijn heiligheid, dan kan het toch ook niets anders. Dat we dan opstaan vanuit die troon. En ook hier al opstaan. En voor hem neervallen. En onze kronen die we van hem ontvangen hebben. Zullen neerwerpen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En zeggen, Heere, het was door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. zullen we de Heer danken en bidden. Hoe zullen wij u danken, Heer? Hoe zullen wij u aanbidden? U alle lof en eer toezingen die u waard bent. Och Heer, u zegt het zelf. U laat het onszelf zien. Door neer te vallen voor u. En de kroon van genade voor uw voeten neer te werpen. En u te erkennen in wie u bent. En in alles wat u ook gedaan heeft, het wonder van genade. Het wonder van opzoekende liefde. Dat u tegenover onze onwil gewillig bent. Tegenover onze gesloten deur, een geopende deur in de hemel heeft gegeven. Heer, wij bidden het u. Breng ons weer terug tot u. Leer ons de deur openen voor u, die wij zo angstvallig gesloten houden. En steeds weer ook na ontvangen genade dicht duwen. Heere, leer ons u te volgen. Heere, we bidden het u. Laat niemand van ons deze morgen dit kerkgebouw verlaten. Terwijl hij niet diep onder de indruk is van uw liefde, van uw trouw. Kom, Heer, kom met uw Heilige Geest. En doe wat wij niet kunnen. Vernieuw de harten van deze mensen. Vernieuw ons eigen hart. Heer, we zeggen u dank. Dank dat we zo op deze eerste zondag van het nieuwe jaar samen konden komen. Dank dat u ons ook uw woord gegeven heeft. En dat laat verkondigen. Ga met ons mee naar huis. Breng ons ook hier vanavond weer samen, als we ook dan uw woord mogen horen. Wees ons nabij, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 103 en daarvan het 10e vers. Maar de Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevestigd in zijn hemelwoning. Psalm 103 en daarvan het 10e vers. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere door zijn aangezicht overlichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.